Johannes hoofdstuk 7, versje 38 en vers 39, bij wijze van insteek voor deze morgen. Dat belooft de Heer Jezus, het is een belofte. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit nu zei hij van de geest, die zij die in hem geloven, zouden ontvangen. Tot zover het lezen uit Gods woord voorlopig. Zoals je merkt heb ik het weer goed gedacht om ook in deze morgen toch stil te staan bij de persoon van de Heilige Geest. Dat is een onderwerp dat mij al geruime tijd bijzonder bezighoudt, mede door de wijze waarop dat de Geest van God eigenlijk ons voor de aandacht komt in wat we op donderdagavond overdenken in de Bijbelstudies in het Marcus-evangelie. Maar ook omdat er een zorg op mijn hart drukt, want zoals ik vorige week al heb aangegeven, is binnen de Westerse kerk de Heilige Geest de persoon die het meest vergeten wordt binnen de drie enige God. En wat daarvan mede de oorzaak is, daar gaan we een momentje bij stilstaan vanmorgen. Er zou trouwens ook wel heel wat te zeggen zijn over de ontwikkelingen in de geschiedenis van de kerk, wat daar ook zijn bijdrage in heeft, maar daar ga ik misschien een volgende keer iets meer over vertellen. Maar de hoofdmoot van de boodschap van deze morgen is wat ik zou noemen het begin van een beknopte biografie van de Heilige Geest. Baseert natuurlijk, hoe kan het ook anders, op Gods woord, de geschriften, waar we dat zo bijzonder ontdekken in Gods weg met zijn volk Israël. Maar laten we maar beginnen bij de huidige situatie. Het is een droevig feit, vrienden, dat de goede haven van Gods geest, die ons gegeven is om ons één te maken in Christus, dat die goede haven van Gods geest al vele jaren in de Westerse kerk het brandpunt is van discussie, van spanningen en verdeeldheid onder Gods kinderen. En ik hoef je ook niet te vertellen, denk ik, hoe de negatieve berichtgevingen die geregeld de media halen, bij vele oprechte christenen een zekere weerzin wekt en hen bang maakt voor wat ik zou noemen charismatische invloeden die al gedurende vele jaren doorheen het evangelische landschap in opmars zijn. En ik wens daarmee geen waardeoordeel te geven over deze dingen, helemaal niet. Alleen stel ik vast dat er onder christenen een zekere afkeer, angst en terughoudendheid heerst, met als gevolg, en daar gaat het aan mij voornamelijk om, met als gevolg dat men in vele behoudsgezinde kerken, om de onderlinge vrede te bewaren, de persoon en het werk van Gods geest nog nauwelijks vernoemt. En door mij een beetje onder te dompelen en te verdiepen in dit onderwerp, heb ik eigenlijk vastgesteld dat hoe de geest van God en zijn werk begrepen wordt, zowel onder behoudsgezinde christenen als vooruitstrevende christenen, om het zo te zeggen, dat hoe zij naar de Heilige Geest kijken, dat dat eigenlijk zeer eng en zeer beperkt is. Ja, ik ben natuurlijk iemand die onderwijs geeft. Mij is daarbij zo opgevallen dat men kennelijk geen oog heeft voor het grote verhaal van kaft tot kaft in de Bijbel. En daaraan verbonden de manier waarop dat God zichzelf openbaart geleidelijk doorheen Gods geschiedenis. Nu, wat ik dan precies mee bedoel, dat zal u wel duidelijk worden als we gaan inzoomen op het begin van alles, de schepping. Nu, wat de huidige situatie in de Westerse kerk betreft, is het evenzeer een feit dat naar de beleving de drie-eenheid voor vele christenen Vader, Zoon en de Schrift is. Niet de Heilige Geest, maar de Schrift. Ik ben daar vorige week niet op ingegaan, ik heb dat wel aangehaald. Maar dat heeft volgens mij vooral te maken met de wijze waarop er het meest over Gods geest gesproken wordt. Maar al te vaak wordt de geest van God op een onpersoonlijke wijze voor de aandacht gebracht. Wat bedoel ik daarmee? Wel, er wordt gesproken en gezongen over Gods geest als een wind die waait, als een vuur dat neerdaalt, of als water dat over ons uitgegoten wordt en olie waarmee wij gezalfd moeten worden. Maar dat zijn stuk voor stuk, vrienden, heel onpersoonlijke beelden die verwijzen naar wat ik zou omschrijven als een inwijdingservaring. Denk bijvoorbeeld aan de Pinksterdag. Of wat ik zou noemen een vernieuwingsmoment van de Geest van God. Opwekking, zoals we dat onder elkaar ook noemen. Nu, die rijke beelden van wind, vuur, water en olie, die hebben zeker hun plaats en die hebben zeker hun waarde. Doe daar niks van af. Maar vergeet niet dat de Geest in wezen geen wind, vuur, water of olie is. Hoe kan je nu een persoonlijke relatie hebben met wind, vuur, water of olie? God, de Heilige Geest, vrienden, is een persoon. De Geest van de levende God, die de Geest van de Vader en die de Geest van Christus wordt genoemd. Wat ons dus automatisch bij de drie enige God brengt. En daar wil ik toch ook wel even een moment bij stilstaan, want ik denk dat velen onder ons zich wel bewust zijn dat de benaming drie-eenheid, dat die nergens in de Bijbel gevonden wordt. Maar toch worden sommige mensen hierdoor verontrust en ze vragen zich dan ook af of de drie-eenheid eigenlijk wel een Bijbels gegeven is. Is die drie-eenheid niet gewoon een bedenksel van mensen dat pas veel later in omloop gekomen is? Ik denk dat dat een belangrijke vraag is. Want inderdaad, het is een feit dat de benaming drie-eenheid, dat die ontstaan is in de vroege kerkgeschiedenis. Maar de waarheid is dat de realiteit die aan de basis ligt van het woord drie-eenheid, dat die ontleend is aan de wijze waarop God verkozen heeft om zichzelf te openbaren in zijn schepping. En hoe heeft God zich dan geopenbaard in zijn schepping? Wel, we ontmoeten de ene ware schepper God al vanaf de eerste bladzijde van de schrift. In den beginne God. En daar kunnen we eigenlijk meteen twee heel belangrijke zaken uit afleiden. Namelijk, dat er naast hem geen andere goden zijn. Wie dat er naast God in deze wereld al een godheid genoemd wordt, dat is enkel het product van de verbeelding van mensen. Er is slechts één eeuwige God die de bedenker is en de oorsprong is van alles. En een tweede ding dat we kunnen leren, dat is dat de Satan, dat dan niet de duistere tegenzijde van God is. Hè? Zoals in de film Star Wars, Darth Vader, je kent hem wel. Zo is het niet. Satan is geen schepsel dat uw gedachten kan lezen. En hij oefent geen enkele controle uit over deze schepping, vrienden. Alleen Yahweh, de schepper God, die bezit deze macht en heerst over zijn schepping en niet de Satan. Dus laten we ervoor zorgen dat hij vooral mooi op zijn plaats blijft, door hem niet al te veel macht en invloed toe te schrijven, beste vrienden. Nu, wat de drie-eenheid betreft, begint eigenlijk alles pas bij de wijze waarop dat die ene ware schepper God zich begint te openbaren aan Israël. Nu, waarom verkiest de Heere God juist zich aan hen te openbaren? Wel, niet omdat ze beter zijn of een aanzienlijker volk zijn dan alle overige volken, integendeel. De Heere God verkiest zich aan hen te openbaren, omdat ze juist weinig voorstellen en van weinig betekenis zijn. En we moeten daar ook niet minnetjes over doen. Eventjes goed rondom u kijken in de zaal van morgen, zou in dat opzicht wel heel verhelderend kunnen werken, als u begrijpt wat ik bedoel. Nu, in dat proces van Gods zelfopenbaring maakt de Heere God zich kenbaar op een heel persoonlijke wijze, als Yahweh, hij die is, de ik ben die ik ben. Waarmee dat de Heere God eigenlijk duidelijk maakt, ik ben wie ik ben. Ik ben enig. Ik ben uniek in wezen en karakter. Dus probeer er niet naar te raden of naar te hissen, want ik ben met niets te vergelijken uit jouw leefwereld. Dat betekent dat vooral. En het is juist in het kader van die persoonlijke openbaring aan Israël dat voor het eerst over vader-zoon gesproken wordt in de Bijbel. Dat is voor de eerste maal dat dat gebeurt. Wanneer dat bij de Exodus Mozes namens Jahwe tot Farao gezonden wordt. Dat doet eigenlijk de volgende aankondiging in Exodus 4, vers 22. Zo zegt Jahwe, mijn zoon, mijn eerstgeborene, is Israël. Ja, de Bijbel wordt niet Jezus, maar Israël voor het eerst zoon van God genoemd. En wanneer er vader zoon taal gebruikt, opduikt in de Bijbel, dan merk je meteen dat het niet de drie-eenheid is die onder elkaar in gesprek is, maar dat het juist God is die spreekt tot mensen. Ja, vader, zoontaal is gericht aan mensen. Ik denk dat dat een heel belangrijk iets is om te ontdekken met elkaar. En in het Nieuwe Testament worden we natuurlijk geconfronteerd met de persoon van de Heere Jezus. Wie is Jezus eigenlijk? En hoe weten we nu dat hij waarlijk God is? Omdat er op een gegeven moment mensen zijn die samen met de Heer Jezus in een bootje zitten, en dat er een enorme storm is, en dat de wind waait, en dat de Heer Jezus recht staat, en de wind beveelt, en de zee beveelt, hou je mond! Daaraan weten we dat de Heer Jezus waarlijk God is, want er is maar één iemand aan wie dat wind en zee gehoor geven. En het is aan zijn maker, aan de schepper God. Nu, het is ook in het Nieuwe Testament dat we gewoon ontdekken dat de Heilige Geest helemaal geen kracht of een invloed is. Want opnieuw wordt ons ook in de geschriften van de apostel Paulus verteld dat je de Heilige Geest kan bedroeven. En dat is een heel persoonlijke uitdrukking natuurlijk. Dus we hebben eigenlijk deze bijzondere historische openbaring en we weten dat er slechts één God is, maar die ene God die komt tot ons in drie personen. En wanneer dat Jezus aan het begin van zijn openbaar optreden daar aan de Jordaan gedoopt wordt, dan spreekt God de Vader vanuit de hemel. En wat zegt hij? Dit is mijn geliefde zoon. Maar wat gebeurt er daar precies? We hebben er eigenlijk al uitvoerig bij stilgestaan in de studies van het Markus-evangelie. De Heer Jezus die neemt daar Israëls verhaal op. Daarom is er al sprake van water. Daarom is er al sprake van een woestijn. En daarom is er ook sprake van iets met 40. Dit is Israëls ontstaansgeschiedenis die ons opnieuw nu vertelt. Taald wordt. En God de Vader zegt, deze Jezus, dat is mijn zoon. Hij is de ware Israël. En Jezus, die neemt vanaf dat moment Israëls verhaal op en die leeft zoals Gods volk hoort te leven in relatie met God. En Jezus, die noemt God ook zijn vader, net zoals Israël God vader noemde van bij de Exodus verlossing. Moest je aan mijn woorden twijfelen, je kunt dat heel goed ontdekken. En de profeet die begint met een J en eindigt met een A. En het is niet Jona, maar Jesaja. En dan zegt de profeet op een gegeven moment, u moet niet opslaan. Hij zegt, u Jahwe bent onze vader. Onze verlosser van oude tijden af is uw naam. Jesaja 63, vers 16. Dus er gebeuren eigenlijk op dat historisch moment, wanneer de Heer Jezus gedoopt wordt bij de Jordaan, eigenlijk twee dingen die je heel strikt gescheiden moet houden. Waarom leg ik daar zoveel nadruk op? Omdat er vanaf de vierde eeuw christenen zijn die Israëls geschiedenis niet zo goed meer begrijpen en die filosoferen over God veel belangrijker vinden. En die beginnen die zaken door elkaar te halen met blijvende gevolgen tot op de dag van vandaag. Wat we zien in de evangeliën is dat Jezus Jahwe de Heer is omdat hij doet wat alleen God kan doen. Dat is één. En ten tweede zien we dat de Heer Jezus de ware Israël is, Gods Zoon, en wie de Geest van God woont. Het gaat inderdaad om één en dezelfde persoon, maar die beide dimensies, mensen, die moeten we strikt gescheiden houden. Dus we hebben de ene ware God, die zichzelf openbaart in de geschiedenis als drie personen, Vader, Zoon en Geest. En hier duikt het probleem op, hé. Hoe kunnen drie nu één zijn? Hoe kan dat nu? Wel, ik kan daar eigenlijk heel kort over zijn. Probeer dat niet te verklaren. Wie denkt dat hij het begrijpt, wel, spijtig genoeg levert hij daarmee het duidelijkste bewijs dat hij er helemaal niks van begrijpt. En dat klinkt u misschien een beetje kort door de bocht, als ik dat zo zeg. Maar weet je, elke verklaring die er gegeven wordt, die zoekt de drie enige God te begrijpen aan de hand van iets wat wij kennen uit onze geschapen stoffelijke wereld. Dat is ook wel de enige wereld dat wij kennen, nee? We kennen niks anders. En heb je bijvoorbeeld al eens gehoord hoe dat de drie enige God met water vergeleken wordt? Wie heeft dat hier al gehoord? Hoe dat de drie enige God met water vergeleken wordt? Dat wordt zo gezegd. Inderdaad, zoals water zich openbaart als vloeistof, waterdamp en ijs. Zo is God. Dat klinkt mooi, hè? Maar deze benadering, mensen, deze onpersoonlijke benadering, let op mijn bewoording, schiet enorm veel tekort. Want op dat moment dat de Heer Jezus daar aan de Jordaan aanwezig is, dan scheurt dat de hemel open, dan hoor je de stem van God de Vader, en dan is er de persoon van de Heilige Geest die als een duif neerdaalt op en in Jezus. Dus de ballon gaat niet op in mensen. De wijze waarop de God de Vader zich openbaart is niet ofwel als Vader, ofwel als Zoon, ofwel als Heilige Geest. Nee. We zien drie onderscheiden goddelijke personen, maar één God. En ik vind het nog verschrikkelijker. Dat water, daar kan ik nog een beetje mee leven. Maar ik vind het nog verschrikkelijker wanneer dat onze God voorgesteld wordt als een gelijkzijdige driehoek. Heb je dat al gezien? Ik vond dat zo spijtig. Ik vond het zo fijn dat er vorig jaar, het was toch vorig jaar opnieuw weer een evangelisatiecampagne was in Vlaanderen. En wat stond er op die affiche? Ik dacht dat ik ging omvallen. Een driehoek. Onze God voorstellen als een driehoek. Wat komt dat vandaan, denk je? Misschien van Piet Hagoras? Ja, het kent zijn oorsprong in het Griekse denken. Kortom, alle mogelijke voorstellingen die richten meer schade aan dan dat ze goed doen. En waarom is dat zo? We kunnen toch niet praten over iets wat met niets te vergelijken valt? Dat gaat toch niet? En de beste reactie, als het gaat om iets waar we totaal geen weet van hebben, is de lippen op elkaar stijf houden. Zoals ze zo mooi in het Engels zeggen, zip de lips. Als je dan begint een filosofisch boompje op te zetten over die dingen, is dat helemaal niet wijs, hè? Eigenlijk is het even zinloos als jezelf afvragen waarom dat het getal pi, en dat kan je, het getal pi, wat je met de omtrek van een cirkel berekent, waarom dat dat getal pi nu in godsnaam oneindig aantal cijfers heeft achter de komma. Waarom is dat zo? Het is gewoon zo, hè? Het is gewoon zo. En wel, zo is het ook met de drie-eenheid, broeders en zusters. Probeer het niet te verklaren, wij hebben het niet uitgevonden, het is nu eenmaal zo, en we moeten daar leren mee leven. Om tot de persoon van de Heilige Geest te komen, als je het Nieuw Testament leest, dan merk je dat je de Heilige Geest bijna overal ontmoet in het vroege gemeenschapsleven van de vroege christenen in de apostolische tijden. En dat is ergens ook wel normaal, want dat zijn de geloofsgemeenschappen die opgericht zijn door de mensen die Jezus gekend en met hem geleefd hebben. Zij hebben hun kennis uit eerste hand door ervaring. En ze praten heel veel over de Geest van God. En dat geeft zo zijn redenen. Kijk, die vroege christenen die moesten enorme stappen zetten tegen de hangbare stroom van de samenleving in. En om Jezus te kunnen trouw blijven, dan moesten ze hun toenmalige wereld volledig terug toekeren en hun prille nieuwe bestaan als een nieuwe schepping vanaf nul zien leren te begrijpen. Ja, voor hen was de wereld sinds de opstanding van de Heer Jezus een heel andere wereld geworden. En ze moesten zich een totaal nieuwe kijk op de wereld, een nieuw wereldbeeld zien eigen te maken. En dat is nu iets wat eigenlijk onmogelijk is, zonder de Heilige Geest. En als we eerlijk zijn, is het in onze dagen niet anders. We leven in een maatschappij die steeds verder en verder verwijderd raakt van het evangelie. Ik denk niet dat ik u dat moet uitleggen. Maar lieve vrienden, als we als waarheidsgetrouwe christenen willen leven in deze wereld, zonder de werkzame levensveranderende kracht van de Heilige Geest, dan gaat er niet veel van in huis komen. En het is dat, vrienden, dat we dat vooral meest grote zorgen baart en de aandacht vestigt op deze vraag: wie is de Heilige Geest? Hoe herkennen we zijn aanwezigheid en zijn werkzaamheid? Hoe kunnen we dat zien? En u weet hoeveel verschillende antwoorden dat daarover gegeven worden. Maar ik wil u terug meenemen naar het begin. Het Bijbelboek Genesis is niet alleen een boek dat ons het begin vertelt, maar het is ook het boek van de beginselen. Want de persoon en de werkzaamheid van de Heilige Geest, die treffen we al aan de eerste woorden van de Bijbel bij de schepping. Genesis 1, vers 2. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods broedde over de wateren. Nu, er is wat discussie over dat woordje ruach, dat vertaald wordt met geest of wind. God die wind zendt over de aarde, zoals hij het deed bij de Exodus, waar dat de wind van God ook waait over de Rode Zee. En dat zou een mogelijkheid zijn, indien dat in de psalmen er ons niet duidelijk aangegeven wordt waarom dat God zijn geest uitzendt. In Psalm 104, vers 30, kunnen we leren dat wanneer God zijn geest uitzendt, dat hij dan leven creëert en vernieuwing brengt. Psalm 104, vers 30. Zend u uw geest uit, zegt de psalmist, dan worden zij geschapen en vernieuwt u het gelaat van de aardbodem. Zie je? Ik ben er dus van overtuigd dat er in Genesis veel meer aan de hand is dan dat er van God gezonden waaiende wind daar gezien wordt. Het is Gods geest die broedt over de wateren. Met andere woorden, de geest van God is iets aan het broeden. En als de schepping, waarvan ik persoonlijk overtuigd ben dat de schrift dit ons leert, als de schepping werkelijk Gods tempel is, dan is de Heilige Geest de architect van Gods kosmische tempel. En dit betekent, vrienden, dat waar dat we de geest van God, waar dat we hem actief zien, de geest van God, dat hij bezig is om een plaats te bouwen waar God en de mens kan wonen. Waar dat je hem ook aan het werk ziet, is dit het hoofdkenmerk van de activiteit van Gods geest. Een plaats bouwen, een tempel bouwen, waar God aanwezig kan zijn. Vanaf de eerste bladzijde ontdekken we dat. Niet alleen een tempel voor God, maar ook een tempel voor de mens. Ja, de mens. Want heel nauw daarmee verbonden is het taalgebruik dat je verder aantreft, beeld van God zijn. God schept de mens als zijn beeld, als zijn gelijkenis. Nu, doorheen de geschiedenis zijn er allerlei betekenissen geopperd wat beeld van God zijn nu precies zou mogen betekenen. Een van de bekendste dingen die aangedragen werd, is door de kerkvader Augustinus. Hij was er namelijk van overtuigd dat wat ons als mensen onderscheidt als beeld van God, dat het ons menselijk denkvermogen is. De reden. En dat is een goede poging die heel aannemelijk klinkt voor het Grieks denken in de vierde eeuw, alleen is geen Bijbels antwoord. Beeld van God zijn kent zijn oorsprong in de heidense wereld. Ja, in de heidense wereld. Want Gods beelden oprichten voor de afgoden, Dat is eigenlijk een gebruik dat in de oudheid in een zeer herkenbaar patroon gebeurde. Ik wil je dat even tot de aandacht op vestigen. Want de oprichting van zo'n godsbeeld, dat gebeurde namelijk in 3 stappen. Het beeld werd vorm gegeven, vervolgens werd het geanimeerd en vervolgens werd het ook geïnstalleerd in een tempel. Eerst werd het beeld vorm gegeven en dat gebeurde meestal in een heilige tuin. Heilige tuin. Nogal eens hoort van een godsbeeld dat gevormd werd in een heilige tuin. Ik denk dat ik daar al iets over gelezen heb. Ik kan het bezoek zeggen, maar ik kan er al iets over lezen. En zo'n godsbeeld, dat werd vaak uit kostbaar hout gesneden. Het werd vervolgens aangekleed en het werd bezet met edele metalen en edelstenen. En er is in dat verband heel veel te zeggen voor het feit dat het bovenkleed van de hoge priester die stond in de tempel en de mensheid vertegenwoordigde in Gods tempel, dat dat heel veel gelijkenis vertoont met die bovenklederen waarmee gesneden beelden werden bekleed in de heidense wereld. Nu, na die eerste stap, het vormgeven, volgt het animeren. Het tot leven wekken van het beeld, en dat gebeurt in 2 verschillende fases. Allereerst werd er tijdens een ceremonie speciale olie aangebracht op de oren, de mond en de ogen van dat godsbeeld. En er werden allerlei gebeden en bezweringen uitgesproken om die oren, die ogen en die mond ceremonieel te openen. Dat is ook iets dat herkenbaar is, hè? De meest bekende persoon van de hele Bijbel, en het klassieke zondagsantwoord is dan, tweede poging, Jezus. Inderdaad, de Heer Jezus die is enorm veel bezig in het Nieuwe Testament, als je hem ziet in het Evangelie, met ogen openen, oren te openen en monden te openen. Zie je wat hij aan het doen is? Hij is bezig met het beeld van God in mensen te herstellen. Dat is belangrijk, vrienden, want dat is de reden waarom er ook zoiets is als een opstanding. Ons lichaam als beelddragers is enorm belangrijk, vandaar dat het ook genezen en hersteld moet worden, omdat wij Gods beelddragers zijn. Maar er is ook nog een tweede aspect die toen gebeurde. Na dat ceremonieel openen werd de geest, de vurige levensadem van de God, uitgenodigd om in dat godsbeeld te gaan wonen. Ja, dat is toch ook wel iets dat herkenbaar is. Hoe openbaart de Heere God zich aan Mozes op de berg Sinaï? Als een vuur die woont in een brandende braamstruik. Dan mag ik u vragen, hoe wordt Gods tegenwoordigheid zichtbaar aanwezig op de Pinksterdag onder de discipelen? Vurige tongen die zich verdelen over de discipelen. En dat is het bewijs dat Gods aanwezigheid nu woont te midden van zijn mensen. Dat is toch wel bijzonder als je daar zo over nadenkt, vind ik persoonlijk. De vurige levensadem van God die woning maakt onder de mensen. Om terug te komen tot die 3 stappen na de vormgeving, het tot leven wekken, werd dat godsbeeld vervolgens geplaatst in een tempel. En het wordt dat geïnstalleerd op die troon. En vanaf dat moment is dat godsbeeld letterlijk de aanwezigheid van God op aarde. Nogal gelezen dat de Heere God de mensen dat hij in zijn schepping plaatst, wat moeten ze doen? Heersen over zijn schepping. En wat zegt de psalmist in psalm 8? Hij is zo verwonderd over het feit dat God de mens een weinig minder gemaakt heeft dan God of de engelen. Het is te zien hoe hij het vertaalt. Dat is heel bijzonder, de plaats die God ons in deze schepping gegeven heeft. Maar weet je waarom ik dat u vertel van het vormgeven, het animeren en het installeren? Niet om interessant te doen, maar omdat het mij zo aanspreekt in de wijze waarop dat God gebruik maakt van iets wat dat de mensen kennen om nu te gaan vertellen hoe dat zij met hun ogen naar de wereld rondom ons en naar de mensen moeten kijken. Dat vind ik zo bijzonder. Eigenlijk zegt God tot zijn volk vanaf Genesis hoofdstuk 1. Ik ben de schepper God. En jullie bouwen geen tempel voor mij. Maar ik heb een tempel voor jullie gebouwd. En dit is mijn schepping. Jullie, mijn volk, zullen geen beeldenis maken van mij. Maar ik heb jullie als mijn beeld en gelijkenis gemaakt. Jullie zijn mijn beelddragers op aarde. Weet je, dat betekent dat God u en mij, broeders en zusters, en alle mensen met deze bedoeling heeft gecreëerd. Om door zijn inwoning fysieke manifestatie te zijn van Gods aanwezigheid op aarde. Heb je er al eens over nagedacht? Dat is toch gewoon geweldig? En daar is de Geest van God al van bij het begin mee bezig. Met deze twee grote ideeën. Een tempel creëren waar dat God kan wonen. En mensen vorm geven naar zijn beeld. Om Gods fysieke aanwezigheid te zijn op deze aarde. Dat is een van de belangrijkste beginselen om het werk van Gods Geest te begrijpen op deze aarde en in mensen. Heb je daar ooit al eens over nagedacht? Nu, na de schepping, hoe kan het ook anders, is de Exodus het sleutelmoment in Israëls geschiedenis om de Geest van God nog beter te leren kennen en te begrijpen. En in Numeri hoofdstuk 11 leren we namelijk dat de Geest van God op Mozes is. Ja, want Mozes is Gods tussenpersoon. God treedt fysiek op door Mozes, wat dus opnieuw beeld van Gods taalgebruik is. En Mozes zijn eerste opdracht is om Israël te verlossen uit Egypte. Egypte dat hun kinderen doet verdrinken in de wateren van de Nijl. En de Geest van God die broedde op de in duisternis gelegen wateren, die komt nu in Mozes Israël te hulp en hij bevrijdt hen uit de duisternis van Egypte, en hij leidt hen door de wateren heen. En wanneer ze bevrijd zijn, wat doet de Geest van God dan? Wel, hij gaat vervolgens Israël vorm geven. En hoe doet hij dat? Wel, Mozes, op wie de Geest van God is, die vormt Israël naar Gods beeld door hen te onderwijzen aangaande Gods karakter en zijn wijsheid. Want wat zijn de 10 woorden in beginsel eigenlijk? Zijn ze geen openbaring van Gods karakter? Dat zegt hij in zijn volk. Is het omdat hij een God is die een gevende God is? Dat zegt hij in zijn volk. Je zult geen overspel plegen. Is het omdat hij een God is die trouw is dat hij dit zegt? De 10 woorden zijn in beginsel een openbaring van wie dat God is. En zo gaat de Geest van God door Mozes, Gods volk, onderwijzen wat dat Gods karakter betreft. En dat is een heel belangrijk iets om te ontdekken. Want hier leren we opnieuw een beginsel over het werk van Gods Geest. Er wordt veel gepraat over Gods Geest, maar als praten over de Heilige Geest uiteindelijk geen verandering in karakter tot gevolg heeft, dan is het allemaal zinloze verspilling van adem. Want wat is de vrucht van het werk van Gods Geest in mensen? Karakter. Als iemand beweert dat hij met de Geest van God vervuld is, maar hij in niets op God lijkt, dan is er toch wel iets ronde verkeerd, zeker? Vaak als er gedebatteerd wordt onder christenen over de Heilige Geest, en dat hij werkt onder christenen in de gemeente, weet je dat mij dan het meest opvalt? Dat er over van alles gesproken wordt, behalve over één ding. Karakter. En een van de hoofdredenen, vrienden, waarom dat het evangelie nog zo weinig invloed heeft in de westerse wereld, is omdat christenen te weinig van Gods karakter vertonen in deze wereld. Wanneer dat christenen in de omgang met hun medemens niet langer lijken op Jezus, dan verliezen ze hun morele gezag. Want wat dwingt er respect af bij mensen? Is het niet het karakter? Dat dwingt respect af bij mensen. En als je worstelt met de vraag, en ik weet dat dat voor veel christenen een worsteling is, hoe kan ik nu mijn geloof in Jezus, hoe kan ik dat nu gaan delen met andere mensen? Wel, besef dan dat wat dat het eerst in de ogen springt bij mensen, dat dat uw karakter is. Hoe dat u zich gedraagt, daar letten de mensen het meest op. Kijk, wat dat mensen rondom ons zal overtuigen van de waarheid van het evangelie, dat zijn niet onze geloofsargumenten of onze antwoorden op de grote levensvragen, hoe verrassend en interessant dat ook mogen zijn, dat is nu. Mensen die zijn bereid om te leven met zaken dat ze niet kunnen doorgronden, wanneer dat ze aangetrokken worden door het karakter van de mensen die in die zaken geloven. Denk er maar eens goed over na. En waarom zeg ik dat zo? Wel, we merken allemaal al heel snel wanneer dat iemand zijn leven niet in overeenstemming is met datgene waarvan hij of zij ons zo graag wil overtuigen. Dat zit zo diep geworteld in ons mens zijn. We merken dat meteen. Wat de mensen rondom ons zal overtuigen van de waarheid van het evangelie zijn niet onze geloofsargumenten, maar de inhoud van het leven dat wij leiden, vrienden. Wat voor gezinnen dat wij bouwen. En wat voor een geloofsgemeenschap wij hier samen zijn. En het valt mij op dat christenen die weinig vrienden of weinig contact hebben met mensen uit een werkomgeving of leefomgeving, dat dat mensen zijn die meestal niet de meest aangename mensen zijn om mee om te gaan, wat dat hun karakter betreft. Je mag dan misschien wel de waarheid verkondigen en voor de waarheid staan, maar als je niet vriendelijk, goed en aangenaam bent in uw omgang, dan zal uw geliefde waarheid zeer weinig gehoor vinden. Karakter, vrienden, dat is essentieel en dat gaat vooraf aan waarheid. Karakter gaat vooraf aan waarheid. En waarom zeg ik dat met zoveel vrijmoedigheid? Omdat dit een van de belangrijkste zaken is die de apostel Johannes ons getuigt aangaande de persoonlijkheid van de Heer Jezus. Helemaal aan het begin van zijn evangelie. En daar wil ik mee eindigen. Johannes hoofdstuk 1 vers 14. Helemaal aan het begin zegt Johannes: en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van een enig geboren zoon van de Vader, vol van genade en waarheid. De enige persoon die God de Vader door en door kent, is Jezus. Jezus, de unieke zoon van de Vader. En hij heeft ons de Vader bekendgemaakt, hij heeft de Vader een gezicht gegeven, door Gods genadevolle karakter te laten zien en waarheid te openbaren. Maar let op de volgorde. Wij hebben hem zo in actie gezien, zegt Johannes. Wij waren getuigen van zijn heerlijkheid, vol genade en waarheid. Eerst genade, dan waarheid, zegt Johannes. Nu, wat betekent genade? Genade is heel eenvoudig gezegd Gods onverdiende goedheid. Gods onverdiende goedheid. En weet je wat in dat verband zo opmerkelijk is? Dat je in de rest van heel dat evangelie 35 keer tegenkomt dat wat de Heer Jezus is komen doen, mensen leven geven is. En er is geen ander evangelie die Jezus' karakter zo aanschouwelijk maakt en al die persoonlijke ontmoetingen die de Heer Jezus heeft met mensen dan het Johannes-evangelie. En een van die eerste ontmoetingen dat je vindt, is die ontmoeting met Nicodemus. Nicodemus, je kent hem wel. Ja, die zoekt de Heer Jezus op. En hij is een godgeleerde, een theoloog. En hij wil heel graag met de Heer Jezus van gedachten wisselen. Ja, dat doen leraars nu eenmaal graag. Gedachten wisselen over de waarheid. Wij weten, hè? Kan je dat? Maar weet je wat Jezus' reactie is? Jezus zegt: Nicodemus, we kunnen over de waarheid praten tot morgenochtend. Het gaat er hem niet over of dat je veel over de waarheid weet. De vraag is of dat jij bereid bent om te veranderen. Dat is de hamvraag die de Heer Jezus stelt. Wil je, Nicodemus, een ander mens worden? Wil jij leven van mij ontvangen, want daartoe ben ik gekomen. Dat is Johannes 3 samengevat in Validiaanse vertaling. Hij vraagt niet veel, hè? Hij vraagt enkel aan Nicodemus of dat hij bereid is om leven te ontvangen. En de volgende ontmoeting zie je Jezus bij die Samaritaanse vrouw aan de bron. En wat zie je daar? De Heer Jezus raakt daar een gesprek met haar. En wat zegt hij? Wij zegt hij, we praten hier nu wel over een glas water, maar ik kan je levend water geven. Ik kan je leven geven. En denk een keer naar wie dat er al voor hem staat. Wie is die vrouw? Ze heeft al 5 mannen gehad. Ze is nu bij nummer 6. En wat doet de Heer Jezus? Begint hij met haar tegen de muur te zetten? Door haar de waarheid te vertellen? Nee, hij wil haar leven geven. En Johannes geeft gelijk, vrienden. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien, overvloedig in onverdiende goedheid en waarheid. Dat is telkens wat je ontdekt, wat de Heer Jezus doet. Ik ben hier bij jou gekomen, hier aan de bron, o vrouw, zegt de Heer Jezus, om u leven te geven. Maar ik vind dat toch zo mooi. Als de Heer Jezus daar in Johannes hoofdstuk 8 aanwezig is in Jeruzalem, en ze brengen daar een vrouw bij hem die betrapt is op overspel. Wat zijn zijn eerste woorden tegen haar? Wat zijn zijn eerste woorden? Weet er nog niemand? Vrouw, ik veroordeel u niet. Dat is het eerste wat de Heer Jezus zegt tegen die vrouw. En dat is het eerste wat hij zegt tegen u. Ik veroordeel u niet. De Heer Jezus is zoals Johannes het zegt. Dit is een God als geen ander. Jezus is overvloedig in onverdiende goedheid te betonen. En dan volgt pas de waarheid. Dat is zijn karakter, vrienden. Mag ik u vragen vanmorgen, staan wij ook daarom bekend? Staan wij ook daarom bekend? Ik denk dat wij mensen zijn die eerder geneigd zijn om eerst de mensen de waarheid aan te zeggen. Hè? Eerst de waarheid aan te zeggen. En als ze zich schuldig voelen, wel, dan kunnen we beginnen praten over Gods genade zeker. Er is schuldig voelen. Hè? Als we zo'n houding hebben, welk beeld van God laten we zien aan de mensen? Denk dan een keer over na. Welk beeld houden wij dan de mensen voor? Gedragen wij ons niet vaak als de morele politie van de wereld, die overal wel zijn mening over heeft en een oordeel over heeft? Of staan we erom bekend om goedheid, om vriendelijkheid en liefde te betonen? Want dat is de vrucht van de werkzaamheid van Gods geest in u en in mijn leven, lieve mensen. Ja, de Heer zegt ook, de geest, wanneer die gekomen is, zal u in de gehele waarheid leiden. En dat klinkt als muziek in onze oren, hè? Als hij ons in de waarheid leidt. Net als Nicodemus, hè, die er ook naar op zoek was. Maar staan we wel open, vrienden, voor het levensveranderende werk van Gods geest, die ons wil vormen naar het beeld van God, naar het beeld van Jezus. Want daar is de geest van God al van bij het begin mee bezig. Mensen vormen naar zijn beeld om Gods fysieke aanwezigheid te zijn op deze aarde. Is dat uw verlangen, vrienden? Bij vele mensen zal het enige wat ze ooit van God te zien krijgen, u zijn. Denk daar maar een keer over na. Ik vind dat toch zo belangrijk. Zijn wij bereid om te veranderen? Zijn wij bereid om andere mensen te worden? Hoe vaak krijg ik niet te horen, ook onder christenen, ja, dat is nu een keer mijn karakter. Zo zink ik. En de mensen moeten me maar nemen zoals ik ben. Maar lieve mensen, dit is een houding die dodelijk is. Die de geest van God zo bedroeft. En het lange laatste wordt hij erdoor uitgeblust in je leven. Heb je er al over nagedacht? We worden als christenen geroepen, en je kent het allemaal, om te wandelen in de geest. Maar zeg mij een keer, hoe kunnen wij ooit wandelen in de pas van de Heilige Geest en die vertrouwelijke omgang kennen als we niet op de hoofdlijnen te zitten van Gods Geest? volgens zijn hoofddoelen nu in mijn leven. Hoe is dat mogelijk? Ik denk dat dat heel moeilijk wordt, hè? Lieve vrienden, dat ligt zo op mijn hart. Daar is de Geest van God al van bij het begin mee bezig. Mensen vormgeven naar zijn beeld om Gods fysieke aanwezigheid te zijn op deze aarde. Willen we door de Geest van God gevormd worden naar het beeld van God? Is dat ons verlangen? Hoe zouden we ooit anders God bij de mensen kunnen brengen en het ware leven laten zien? Wie in mij gelooft, zegt de Heer Jezus, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zei hij van de Geest. Ik hoop dat wat we vanmorgen ook overdacht hebben er naartoe mag gaan bijdragen, dat dit verlangen in ons gewekt wordt om stromen van levend water uit ons binnenste laten vloeien, te midden van de mensen. Laten we toch alsjeblieft horen naar wat de Geest van God, naar wat de Geest van de Heer Jezus tot ons wil zeggen. Amen.